2 Samuel 21 vanaf vers 15. Het gedeelte waarboven staat: Filistijnse reuzen gedood. Ik vind het wel fraai. Ze worden geacht Filistijnen te zijn. Dat is nog maar de vraag, maar ze gingen er in elk geval naartoe. Daar staat: voorts hadden de Filistijnen nog een krijg tegen Israël. Langzamerhand wordt dat minder. Want u weet dat in de voorgaande jaren, dan wel decennia, uitgebreid gevochten is tegen de Filistijnen. Al in de dagen van de richteren, daarna in de dagen van Saul. En vervolgens de dagen van David, die hier ook al een aardig end heen lopen, om zo te zeggen. En dus, ja, nee, er was nog eens een strijd van de Filistijnen tegen Israël. En David toog af en zijn knechten met hem en streden tegen de Filistijnen, dat David moede werd. Die vind ik persoonlijk heel leuk dat dat erbij staat. Je wordt er zo moe van, altijd die Filistijnen. En niet alleen maar hier, maar dat was natuurlijk al die jaren al zo. En ik heb het er straks nog wel even over. Maar ik lees hem eerst maar even door met u. En Isbi Benob, die van de kinderen van Rafa was, en het gewicht zijn spies 300 gewicht kopers, en hij was aangegooid met een nieuw zwaard, schijnt het, deze dacht David te slaan. Maar Abizi, de zoon van Zeruja, hielp hem en sloeg de Filistijn en doodde hem. Toen zwoeren hem de mannen van David, zeggende: gij zult niet meer met ons uittrekken ten strijde, opdat gij de lamp van Israël niet uitblust. En het geschiedde daarna dat er wederom een krijg was te Gob tegen de Filistijnen. Toen sloeg Sibbechai, de Huzatiet Saf, die van de kinderen van Rafa was. Voorts was er nog een krijg te Gob tegen de Filistijnen. En Elhanan, de zoon van Jaare Origim, sloeg met Halachmi, de welke was met Goliath de Getit, wiens spiezenhout was als een weversboom. Nog was er ook een krijg te Gat, en er was een zeer lang man die 6 vingeren had aan zijn handen en 6 tenen aan zijn voeten, 24 in getal, en deze was ook aan Rafa geboren. En hij hoonde Israël, maar Jonathan, de zoon van Simea, Davids broeder, sloeg hem. Deze 4 waren aan Rafa geboren te Gat, en zij vielen door de hand van David en door de hand zijner knechten. 4 keer hetzelfde verhaal, 4 keer een paar andere namen, 4 keer ook dezelfde namen en precies dezelfde strijd. En we hadden er minstens al 1 gehad, dat was namelijk die van David in de tijd tegen Goliath. Maar hier vind je een soort herhaling daarvan. Je bent al gauw in de sfeer van de sprookjes terecht. Zo wordt het ook dikwijls gelezen. En zodra ze in de Bijbel worden geïntroduceerd, dat is in Genesis 6, slaat ook gewoonlijk de verwarring toe. Op internet heb je dus meteen al die discussies over die zonen gods en de dochter der mensen. En dat, ja, dat zijn zo de geëikte onderwerpen namelijk, die nooit aan een eind komen, waar oeverloos over gediscussieerd wordt. En ik vraag me dan dikwijls af waarom. Omdat die discussies al lang beëindigd zijn geworden. Dat wil zeggen, het is al lang duidelijk wat de bedoeling daarvan is en wat het schriftgedeelte betekent enzovoort. Maar dat schijnt altijd maar weer door te gaan. Zoiets als, waar haalde Kain zijn vrouw vandaan? En, hè? Ja, als het over man en vrouw gaat, dan is het altijd boeiend, er blijft altijd terugkomen. En dat is hier ook zo, de zonen gods gingen in de dochteren der mensen. Dat is ook boeiend. En weet je veel wat, en dan krijg je die discussies daarover. En ik ontkom er niet aan, dat nadat we hier zoveel van die namen gelezen hebben, om dan toch maar even terug te bladeren naar Genesis hoofdstuk 6... Iemand schreef ooit een keer van, ja, als de reuzen geweest waren, hadden we er wel eens skeletten van gevonden. Ja, heb je wel eens een skelet gevonden van een normaal mens dan? Nou dan, dat is 1. En het tweede is, die zijn gevonden. Dus doe maar weer. Niet dat ik dat nodig heb of je me hoeft te vertellen. Want ik geloof zo zonder meer ook wel wat in de Bijbel staat. Ik weet alleen, en dat heeft met biologie en dat soort zaken te maken, dat als die lui echt groot worden, maar dan ook echt helemaal groot, dan kunnen ze niet leven. Dan zakken ze door een gestel heen enzovoort. Dat weet u toch, hè? Dat is een kwestie van lichaamsverhoudingen. Op een gegeven moment is dat buiten alle verhouding en kan het gewoon in deze wereld normaal gesproken niet bestaan. Maar tot op zekere hoogte wel. En je vindt ze dus, hè, wat was het, 6 ellen en 1 span in verband met Goliath. Die was nog groter dan de reus van Rotterdam. Heb je die nog gekend of niet?
Alleen van plaatjes.
He, alleen van plaatjes. Ja, jij wel natuurlijk. Met zo'n bibliotheek. Die hadden heel zwakke gezondheid, ja. Dat heb je, die lui, die zijn nogal topzwaar, ook in overdrachtelijke zin. Maar goed. En als ze sterk zijn, ja. Snel, niet in elk geval. En daar zit het hem natuurlijk in. Maar dat het voorkomt, ja, en dat het als natuurlijke afwijking voorkomt, dat is ook inderdaad zo. Maar daar hoeven we het verder niet over te hebben. Hier in Genesis 6 heet het punt 1 in vers 1 dat de mensen begonnen te vermenigvuldigen. Ze hadden wiskundige kwaliteiten en wisten hoe ze moesten vermenigvuldigen. Maar daar staat ook dat vers 2, dat Gods zonen de dochteren der mensen aanzagen dat zij schoon waren. En zij namen zich vrouwen uit allen die zij verkozen hadden. En de normale lezing daarvan is uiteraard dat we hier van doen hebben met, hoe zeg je dat? Bovennatuurlijk, buitenaards, of hoe zeggen ze zoiets met, ja, met wat onnatuurlijke, en dat is ook niet het goede woord, dingen. Daar staat er trouwens ook bij, in vers 4, in die dagen waren er reuzen op de aarde, en ook daarna, als Gods zonen tot de dochteren der mensen ingegaan waren, met andere woorden, daar is sprake van gemeenschap, vleeselijke gemeenschap heet dat plechtig tussen zonen Gods en dochteren der mensen. En daar werden bij gelegenheid althans reuzen uitgeboren. Want ze waren die kinderen. Van hen staat, deze zijn de geweldigen die van ouds geweest zijn, mannen van name. En wat het maar was. Reuzen dus inderdaad. In alle ernst, en ik probeer mijn gezicht in de plooi te houden. Hoe ouder ik word, hoe makkelijker dat wordt om die plooi erin te houden trouwens. Maar er wordt in alle ernst, dit is echt zo, er wordt in alle ernst gezegd dat die zonen Gods, dat waren dan de mannen die afstanden van Seth. U kent Seth?
Ja,
die in de plaats kwam van Abel. Ja, je had dus de familie verdeelde zich in 2 takken. De ene was de tak van Seth, Kenan, Enos. Enos, Kenan, Mahal, El-Jered enzovoorts. Die tak was dat. En dan heb je de andere tak, is die tak van Kain uiteraard. En in alle ernst wordt dan gezegd, die zonen Gods, dat zijn dan de afstammelingen van Seth. Dat is de goede tak van de mensheid, zal ik maar zeggen. Maar ja, die sloot huwelijken met dochteren van, dan wel kleindochteren, de achterkleindochteren van Kain. En u begrijpt dat tussen twee geloven op 1 kussen, hoe heet dat? Daar slaapt de duivel tussen. Dat mag niet, hè, want je mag als gelovige niet trouwen met ongelovigen. Dat wordt er dan van gemaakt zo. Maar hoe je dan aan reuzen komt, dat heb ik nooit helemaal kunnen begrijpen. Maar waarom je dit soort schriftgedeelten zou wegredeneren, want dat is wat in de praktijk gebeurt, dat begrijp ik dus ook niet. Tenzij men niet wil accepteren dat er zoiets als reuzen waren in het verleden. Ik heb met dat laatste geen moeite. En wat die zoon en gat betreft, zou het toch redelijk bekend kunnen zijn dat het een uitdrukking is die op nogal wat verschillende categorieën van toepassing gebracht wordt in de Bijbel. Per slot, wij kennen natuurlijk in hoogste instantie die ene zoon van God. Maar ook op lager niveau wordt de term zonen Gods toegepast. Zelfs het woord God in het meervoud wordt zelfs toegepast op heel Israël. Gij zijt zonen. De Heer haalt het nog aan uit een van de psalmen, waar het dan verder ook maar niet op ingaat. Gij zijt goden enzovoort. Maar dat woord zoon, en dat kan iedereen je vertellen, het woord zoon betekent nou helemaal zoveel als bouwer. Ook in de zin van in de zin van een bouwvakker, iemand die een gebouw bouwt, maar ook in de zin van iemand die de familie bouwt. Meestal schrijft men dan de familienaam, wordt dan gebouwd. Men schijnt er wat moeite mee te hebben, omdat er begrippen zijn die wij in onze samenleving niet meer kennen, of althans de plicht hebben afgeschaft. Nee, dat moest niet van Brussel, dat moest van Parijs. Dat is iets langer terug. Maar, dat moest van de Fransen. Hè? Maar goed. Dus er viel niet meer te bouwen. Sindsdien wordt elk mens geacht een individu te zijn. Maar van oudsher, de zoon is de bouwer van de familie. En overal waar je bouwer of bouwlieden leest in de Bijbel, kun je lezen zonen en andersom. En het leidt geen enkele twijfel. In de Bijbel worden u en ik als kinderen gods beschouwd als geroepen zonen, dat wil zeggen als geroepen om tot zonen te worden gesteld. Dat is in de vertaling, in het Nederlands in elk geval, in de Statenvertaling in elk geval, verdwenen. Maar het staat er wel, hè. We zijn tevoren verordineerd tot zoonstelling. Helaas niet verder gekomen dan aanneming tot kinderen. En in de King James is het geworden adoptie, hè. Worden we geacht adoptief kinderen van God te zijn. Dat is niet zo, wij worden uit God geboren. We zijn kinderen Gods en daarom geroepen tot zoonstelling in de toekomst. En we zouden deel hebben aan de heerlijkheid van God. En de wereld, Romeinen 8, wacht op de openbaarwording van de zonen Gods. Dat is de gemeente in de praktijk. En vervolgens hebben wij natuurlijk ook nog de term zonen Gods als aanduiding van wat we populair samenvattend dan maar noemen engelen. Omdat ze geacht worden inderdaad het werk van God te doen. Dat doen ze niet allemaal. Het zijn net mensen, denk ik wel eens, zonder oneerbiedig te willen wezen, maar ze zijn niet allemaal gehoorzaam. U weet, je hebt gevallen mensen. Zo worden we allemaal geboren trouwens. U weet, dat berust op de term zondeval van Adam. En het is God dan wel de geest die ons vervolgens eventueel opricht, toch? En zo kennen we ook de vaste term. Die kent ook iedereen, toch? Die van gevallen engelen. In de hoop dat u niet denkt dat dat engelen zijn die het vliegen niet konden leren en dus uit de boom of uit de hemel zijn gevallen of zo. Dat betekent het niet. Hè. Dat betekent dat ze ontrouw zijn. En de belangrijkste in die categorie is de duivel hoogstpersoonlijk. Bijgenaamd Lucifer, de lichtdrager uit Jesaja 14 enzovoorts. Maar die lui worden ook als zonen Gods aangeduid. Dat is weer een andere categorie. Maar al die categorieën hebben gemeenschappelijk dat ze geacht worden God te dienen. En zijn belangen te behartigen enzovoorts. En verantwoordelijkheid daarvoor te dragen. Wij ook namelijk. Kortom, die zonen Gods in Genesis 6... dat zijn inderdaad engelen. Nou weet ik niet wat u bij dat begrip engel bedenkt. Ik ken ook hele volkstammen, zal ik maar zeggen, die denken bij een engel alleen in verkleinwoorden. Het zijn engeltjes, door het luchtruim zweven. En dan zie je die kleine blote kindertjes afgebeeld met vleugeltjes. Hoe schattig. Ze doen het goed op de rommelmarkt. Heb ik wel eens van die gipsen engeltjes. Ze hebben een tijd heel modieus geweest. Hè? Men heeft er van die vreemde gedachten bij. Maar ik moet u zeggen, we hebben het natuurlijk nu over hemelse wezens. Die per definitie, omdat ze hemelse wezens zijn, voor ons onzienlijk zijn. Niettemin verschijnen ze soms. Al was het maar de engel des Heren. En soms een heel leger van engelen. Enzovoorts. En ze worden in de Bijbel beschreven, gewoonlijk dan niet eens onder het woord engel. Hoewel wij dat automatisch invullen, dat schijnt. Maar gewoonlijk onder de term man. Ze zien eruit als een mens. Ze verschijnen. Dat is niet de normale situatie, maar dat kunnen ze blijkbaar. Nou ja, in het Oude Testament komt dat nogal eens voor. Men kan ze dus zien en dan lijken ze op een mens. Nooit op een vrouw. Ook niet op iemand zijn vrouw dus. Het zijn altijd mannen namelijk. Als ze verschijnen. En ik weet niet of u zich dat kan voorstellen. Misschien moet u een paar science fiction verhalen lezen. Of zoiets, dan leert u dat wel. Hoe bepaalde wezens zich materialiseren. In de tijd, in de wereld, in de stof, in de materie of zo. Dan hebben ze een bepaalde gestalte. En nou ja, goed, daar hoef je die geen science fiction voor te hebben. In de Bijbel komt dat ook gewoon voor, hè. Ineens zijn er een paar mannen, die komen voor die tent van Abraham, enzovoorts. Drie, ja. En ze verschijnen en ze verdwijnen. Dat kunnen ze dus. En er is nog iets wat ze kunnen en dat wordt hier beschreven. Ze kunnen de gedaante van de mens aannemen. En ook bepaald menselijke dingen doen. Zoals eten bijvoorbeeld. Nou ja.
Hij heeft alles maar gaan maken.
Nou ja, zoiets, ja. 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 In elk geval, dat is wat beschreven wordt. In het Nieuwe Testament lees je er ook nog over trouwens. Over een categorie van engelen. Dat moet ik even zoeken. Ik meen dat het 2 Petrus was. Er worden ze zo in het voorbijgaan even genoemd. In 2 Petrus worden ze genoemd. Dat is in hoofdstuk 2, vers 4... Want indien God de engelen die gezondigd hebben niet gespaard heeft, maar die in de hel geworpen hebben, de overgegeven heeft aan de ketenen der duisternis, om tot het oordeel bewaard te worden, dan zal hij ook u niet sparen. En op de details van het vers ga ik niet in, maar ik leg er nog even naast Judas, een paar bladzijden verder dus in die Bijbel, de brief van Judas, waar gewoon staat in een volstrekt gelijk verband. En in Judas vers 6, en de engelen die hun beginsel niet bewaard hebben, maar hun eigen woonsteden verlaten hebben, heeft hij tot het oordeel des grote dags met eeuwige banden onder de duisternis bewaard. En dat gaat blijkbaar over precies hetzelfde. En hier staat niet maar ze hebben gezondigd. Hier staat ze hebben hun eigen woonsteden verlaten. En nee, sterker, het begrip woonsteden namelijk, exact hetzelfde woord, wordt gebruikt in verband met een woonstede die wij bij God zouden hebben. Precies. Een lichaam namelijk.
Positie hebben ze ervan gemaakt. Hm? Oorspronkelijk een positie.
Ja, wat je er maar van maken wil. Maar het is gewoon zo dat ze hun oorspronkelijke vorm of lichaam verlaten hebben. Dat is waar het over gaat. Nou ja, en wat ze verder nog meer mee gedaan hebben. Engelen worden in het algemeen niet geacht op aarde te verschijnen. Tenzij ze speciaal van God gezonden worden. En aan de ene kant zult u zeggen, ja, wat hebben wij ermee van doen, want het is te lang geleden. Dan zeg ik, ja, dat is zo, maar het staat in de Bijbel, dus we hebben ermee van doen. Maar in de tweede plaats, en het lijkt net science fiction, maar binnen redelijk afzienbare tijd. Wij maken dat hier niet meer mee, voor zover ik weet. Maar niettemin binnen redelijk afzienbare tijd zal een heel leger van die figuren, van die engelen, ik schrijf dat met een kleine letter, hier op aarde zijn opwachting maken. En ze zullen eruit zien als mensen, als mannen. En hun aanvoerder is niemand anders dan de duivel. Want het mag dan zo zijn, dat we, wat we net gelezen hebben, dat van die engelen bewaard worden ergens daar in Tartarus, of hoe dat maar heet, dat mag, want ik wil daar liever niet over spreken nu. Ik vind het veel te ver buiten de orde. Het neemt niet weg dat in het algemeen de Bijbel spreekt over geestelijke boosheden in de lucht en de macht der duisternis en wat het maar was. En dan gaat het in ieder geval over de duivel en zijn zijn trawanten, dat is een mooi woord. Ja. De duivel en zijn personeel. En die gaan rondzoeken wie zij zullen verslinden. Hij in ieder geval, maar zijn personeel, mag ik aannemen, ook. En dat is omdat ze niet opgesloten zitten beneden in de hel, maar omdat zij deel uitmaken van die onzienlijke wereld, die in de Bijbel gewoon hemel genoemd wordt, maar die zich dan toch echt uitstrekt tot op de aarde. Hebben jullie nog? En zij zullen in de toekomst, de Bijbel zegt dat gewoon, alsnog uit de hemel geworpen worden. En waar kom je dan terecht? Ja, je kan geen kant meer op, hè? Er zijn geen andere richtingen, denk ik altijd. Als je uit de hemel geworpen wordt, dan kom je op aarde terecht. En als je op aarde terechtgekomen bent, dan ben je gematerialiseerd. Dan heb je een of andere stoffelijke verschijningsvorm. Al zou je eruit zien als een auto, of als een brievenbus, of als een lantaarnpaal, weet ik het. Maar normaal gesproken natuurlijk in een menselijke gedaante, want dat is ook wat in het Oude Testament ervan beschreven wordt. Zij verschijnen hier op aarde. Je leest het zo hier en daar in het Oude Testament ook. Maar je leest het nog veel nadrukkelijker natuurlijk in het boek Openbaring. Om voor de hand liggende redenen. Omdat het boek helemaal natuurlijk handelt over de dagen rond de wederkomst van Christus. En dat begint dan met de nederwerping uit de hemel van de draak en zijn engelen. U weet wel, Michael en zijn engelen krijgen tegen de draak en zijn engelen. De draak en zijn engelen hebben niet overmocht. Dat is Openbaring 12. Ik lees het elke dag, dus ik heb het uit het hoofd. Dat is ook niet waar. Maar goed. Maar dat staat daar. En ze werden uit de hemel geworpen. En een paar versen verder staat dan. En toen de Satan zag, of de draak zag, dat hij op aarde geworpen was, toen keek hij eens om zich heen. En toen heeft hij de vrouw vervolgd die het knechtje gebaard had en wat er allemaal maar staat. Dan wordt hij op aarde actief. En broeders en zusters, dat is de antichrist. Daar zijn ook van die wilde verhalen over het woord antichrist. Schijnt dat dan onze gedachten meteen op tilt slaan en dat de meest fantastische verhalen daaruit ontstaan. Maar in de Bijbel is het makkelijk genoeg. Antichrist is niemand anders dan de baarlijke duivel. De duivel in een gedaante. Dat heet baarlijke duivel. Dat is een oude Nederlandse uitdrukking daarvoor. Perfect. Geweldige uitdrukking. Voor iets wat minder perfect is, maar hij verschijnt op aarde. Mocht u dat nou vreemd vinden, dan moet ik u zeggen, er is een schat aan literatuur, dat kan je zo in de plaatselijke boekwinkel om de hoek kun je dat kopen, misschien niet in Drachten, Maar verder, de rest van het land waarschijnlijk. Hè? De rest van het land waarschijnlijk wel. Over de komst van de meester der wijzen, of de meesters der wijsheid en dat soort dingen meer. Daar wordt al tientallen, vele tientallen jaren uitgebreid over geschreven. Dat ze ooit een keer komen. En ze bedoelen dan niet engelen uit de hemel in de zin van Satan en zijn personeel. Maar dan hebben ze het over, hoe noemen ze dat? Dan hebben ze het over geëvolueerde mensen die al lang deze stoffelijke staat verlaten hebben. Zover zijn ze geëvolueerd. U merkt, dit is ontwikkeld na de evolutionair. En op basis daarvan. En die wonen al lang ergens op Sirius. Kent Sirius? De hondster. Ik vind het wel mooi dat ze die gekozen hebben. De hondster. Maar goed, dat is een heldere ster, weet u wel. En dan in de toekomst komen ze eens kijken hoe dat hier op aarde gaat. En dan zullen ze de hele mensheid verheffen tot een veel hogere staat. En dat soort dingen. En wie er voor open staat, kan dat nu al horen en waarnemen en beleven en voelen. En sommigen hebben al zo'n engel bij zich. Wat in de Rooms-Katholieke kring heet een engelbewaarder. Daar hebben ze zo'n, hoe noemen zij het ook alweer? Kijk, er is iemand die ook die boeken gelezen heeft. Een geleidegeest. Ja, dat is zo noemen ze. Ik was het alweer vergeten. Maar dat zit hem in mijn leeftijd natuurlijk. Een geleidegeest hebben die. En anderen hebben een engelbewaarder. En dat zijn allemaal dezelfde verhalen. Wilde en volstrekt onbijbelse verhalen. Maar dat er zulke krachten nu al aanwezig zijn. Ja, dat is altijd zo geweest. Maar dat zijn niet eens engelen. Dat zijn gewoon demonen. Dat is een andere categorie. En daar ga ik het maar niet over hebben, want het is nou toch niet echt aan de orde. Maar het gaat om het beginsel dat hemelse wezens volgens de Bijbel op een of andere manier in staat zijn op aarde in een lichamelijke gedaante, niet van een ander, maar in een eigen lichamelijke gedaante te verschijnen. Dat is geen bezetenheid, die gedaante is de gedaante van die engel, maar nu in zijn aardse verschijningsvorm. En in de toekomst wordt de duivel uit de hemel geworpen en zijn personeel ook, en ze verschijnen hier op aarde. In een menselijke gedaante. En dat is de antichrist. En volgens anderen de Maitreya. En volgens nog anderen de Mahdi. Als het over de islam gaat. En dat gaat gebeuren. In de toekomst. Dat is eenvoudig genoeg. De mensheid wil de zoon van God niet. Dan krijgen ze alternatief. Wat te verhogen. Als het niet die is, dan, dan die andere. Als het niet Christus is, dan de antichrist dus. Als het niet God is, dan is het de duivel. En dat gaat dus wel gebeuren. En dat is nog toekomst. En of die lui dan in de toekomst, ik durf het haast niet te zeggen, maar of die lui in de toekomst ook goed kunnen vermenigvuldigen. Waar heeft hij het over, zie ik mensen denken. Maar ja, dat zou ik u niet kunnen vertellen. Soms denk ik van wel. Maar veel tijd ervoor hebben ze niet. Dus ik denk niet dat het een grote rol speelt. Maar de kans dat je in die dagen ook dus met reuzen te maken krijgt, opnieuw hier op aarde, ja, die kans lijkt me niet onwaarschijnlijk. Maar expliciet heb ik het in de Bijbel nooit gelezen. Misschien impliciet, in uitdrukkingen als zij zullen zich wel door menselijk zaad vermengen, of juist niet, weet je veel, maar dat soort uitdrukkingen. Dat zijn van die vreemde uitdrukkingen, die laten dan wel twijfel over. Mij maakt het ook verder niet uit, maar je zou je dat moeten realiseren. Dat in onze dagen, in onze bedeling, dan ga ik weer wat moeilijk zeggen helaas, maar dat wij in onze bedeling daar weinig mee van doen hebben, dat wil zeggen dat dat eigenlijk niet voorkomt. Ja, dat is tamelijk logisch, want het Bijbelse idee is dat niet alleen het koninkrijk van Christus, maar ook dat van de duivel, verborgen is. Zodat het eruit ziet voor degene die zijn Bijbel dicht houdt, dat er geen God is en ook geen duivel. Verborgen. Jazeker. Het koninkrijk van Christus is een realiteit enerzijds. Anderzijds moet gezegd worden, tot vandaag heet het de verborgenheid van het koninkrijk Gods. Of de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. Of het heet, hij verbergt zijn aangezicht voor de wereld, voor Israël, wat het maar was. Toch? Of alle dingen zijn hem onderworpen, maar wij zien niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Hij verbergt zich. Of zoals het in het Oude Testament gelegd wordt in de mond van Israël. Waarlijk, gij zijt een God die zich verborgen houdt. Uitlopend op. Och, dat gij de hemel scheurdet en dat gij nederkwaamt. En terwijl dat koninkrijk van Christus, sinds het tot stand kwam, fundamenteel in de opstanding van Christus, verborgen is. Zo is aan de andere kant het koninkrijk van de tegenstander ook verborgen. Dat heette namelijk, maar ja, ik kan het namelijk niet, dat hoef ik namelijk niet uit te leggen, hè, hoop ik. We moeten natuurlijk toch wel weer terug naar 2 Samuel. Maar dat koninkrijk van de duivel, dat heette in de Oud-Testamentische geschiedenis onder andere, maar het heette met nadruk, Babel. Eigenlijk reeds in Genesis 10. Ja, 11 ook natuurlijk, ja. U weet wel, die geschiedenis van Nimrod die Babel bouwde en daarna de torenbouw van Babel en wat het maar was. Mensheid wilde verenigd blijven, bij elkaar blijven en die zei nee, onder één godsdienst zelfs, hè, onder één religie. Die zei nee, het wordt een kwestie van verspreiden. En toen heeft de duivel de eeuwen door, langs allerlei religieuze, zoals politieke middelen, heeft hij geprobeerd om de mensheid te verenigen tot één. Onder één godsdienst en onder één regering. Huh? Nee, van ouds, dat is de essentie van al die wereldrijken. Nee, van Nebukadnezar, dat was Babel. Maar van de volgende rijken ook allemaal. Tot in. Hoe heette die Duitser ook alweer? Het was een Oostenrijker trouwens. Een korporaal was het toch? Of een huisschilder. Die bedoel ik, ja. Maar ik ben zijn naam ook kwijt, begrijp ik. Ja, dat. Goed. En dat is niet een kwestie van ouderdom. Maar goed, die probeerde dat ook. Die probeerde ook nog de wereld te verenigen onder zijn leiding uiteraard. Onder leiding van de Führer, de leider, heet dat in auf Deutsch enzovoort. Maar daarvoor hebben we natuurlijk Nappi ook gehad. En Napoleon, ja, en Karel de Vijfde, maar dat is hem ook niet. En Karel de Grote trouwens, bij nader inzien. En nu hebben we Brussel. Nou, we hebben nog gehad de Volkenbond na de Eerste Wereldoorlog. En daarna kregen we de Verenigde Naties. En zo verenigd zijn die niet, maar er komt ook niet zoveel van terecht. En nu hebben we een belachelijke uitgroei, uitwas daarvan. En dat heet Verenigd Europa. Hetgeen een contradictio in terminis is. Verenigd Europa.
Mooi.
Laat me niet lachen. Heb je wel een geschiedenisboekje gelezen? Dan weet je dat dat per definitie niet kan. Verenigd Europa. En wie dat wel probeert, die is gewoon een dromer. Maar de duivel zou het wel willen. En voor zover het ooit tot stand gebracht zal worden, zijn we toch redelijk wend op weg. Maar dat gaat dan toch via de islam. Met de hartelijke groeten aan meneer Wilders. Die naam die schiet me toch wel te binnen. Nee, die negeer ik verder, maar die kant gaat het op, ik ben er stellig van overtuigd. Gewoon omdat de Bijbel zulks leert, dat laatste wereldrijk, het antichristelijke rijk, per definitie een edomitisch, een ismaelitisch, dan wel amalekitisch wereldrijk zal zijn. Om niet te zeggen Filistijns, Palestijns. Maar u begrijpt, dat is een onderwerp apart. Maar daar gaat het wel naartoe. En die antichrist komt aan het hoofd al anders dan als de Mahdi. De imam Mahdi, waar bepaalde categorieën uit de islam op wachten. En al die boeddhisten ook natuurlijk, alleen heet hij dan weer de Maitreya en dat soort dingen. Nou ja, en voor een beetje Jood of Christen kan het natuurlijk ook gewoon de zogeheten Christus zijn. Dat is hij ook, maar dan die andere. De antichrist. Sommigen denken dat het Allah is, en dat is ook zo. Of Zeus, of Jupiter. We hebben er nog een paar voor u, maar ik laat ze maar even liggen. Het gaat maar om dat beginsel. En misschien bent u er nu aan gewend aan de gedachte dat zulke figuren hier op aarde verschijnen. Al was maar in de toekomst in elk geval verplicht. Ze kunnen niet meer terug, hè? Ze worden op aarde geworpen. En ze kunnen niet meer terug. Nu mogen ze dat niet, dat is een grens die gesteld is. Ik denk ook dat ze het in de praktijk niet kunnen. Omdat God zijn grens gesteld heeft. Babel is verborgen. En het rijk van de duivel is verborgen. Alleen wij weten ervan, omdat het in de Bijbel staat. Er staat zelfs dat we er dagelijks mee van doen hebben. Er staat zelfs dat hij de God deze eeuw is, de overste deze wereld. Dat hij de wereld regeert dus, in de praktijk. De macht der duisternis, de eeuw deze wereld, de God deze eeuw. En hoe je maar genoemd mag worden, daar hebben wij mee van doen. Maar wij weten dat. Niet omdat we dat bedacht hebben of gefilosofeerd hebben, maar gewoon omdat het in de Bijbel staat. Want hij is ook verborgen. Maar in de toekomst is er voor hem daarboven geen plaats meer. En wordt hij uit de hemel geworpen, komt hij op de aarde terecht. Ik zeg dan altijd laconiek, en dan moet hij met openbaar vervoer. Want vleugeltjes hebben heeft hij niet hoor. Nee, echt niet. Die vleugeltjes zijn alleen uit de beeldende kunst om aan te geven. Dit is één engel, met een pijltje erbij. Dit is één engel, dat ziet er niet uit. Dus in plaats daarvan tekenen ze dan van die vleugeltjes erbij. En bij nader inzien, in de Bijbel worden ze ook dan zo beschreven, ook als symbolen, met vleugels enzovoorts, om aan te geven dat ze van de lucht zijn, dan wel uit de hemel of wat dan ook. Maar letterlijk is dat verder niet natuurlijk. En dan zijn ze hier op aarde. En dan krijgen al die lui hun zin, die zeggen, daar zijn de meesters der wijsheid. Hoe heet ze dat eigenlijk? Daar zijn de meesters der wijsheid. We hebben ze toch voorzegd. Het is al jaren, tientallen jaren geleden aangekondigd. Daar gaat het ook inderdaad naartoe, ja. En in het verleden lacht die remde kennelijk niet op. In het verleden zijn er geweest die hun woonsteden ontrouw zijn gebleven. Ontrouw zijn geworden, moet ik zeggen. Ze zijn eruit, ze hebben een aardslichaam aangenomen. En kennelijk beviel hun dat wel, althans bij gelegenheid. Dat hangt van de hormonen af, denk ik dan altijd maar. Of waar het maar vanaf hangt. Ik bedoel, dat weet ik niet, maar ik ben daar heel laconiek over. Maar dit is dan wat er gebeurd is. Trouwens, het is nog niet zo heel lang geleden dat die hele gedachte, dat er sprake was van gemeenschap tussen vrouwen en dit soort geestelijke wezens, dat dat gemeengoed was, dat wil zeggen, niet dat het algemeen voorkwam, maar dat het kon voorkomen, daar had niemand enig probleem mee. Vrouwen, nee, vrouwen die hun ziel aan de duivel verkopen, of het maar heten mag, maar die, en die dan als heksen verbrand werden en wat het maar was allemaal. Ik bedoel, er waren dit soort zaken veel algemener geaccepteerd. Dat wil zeggen, op zijn minst dat het kon. Dat er een boel mee misging enzovoort. Dat wil zeggen, in de uitwerking daarvan en in een onwetende wereld die in feite helemaal niet de toegang had tot de Bijbel, in die dagen zeker niet. Ja, dat weet ik ook wel. Maar het idee aan zich is helemaal niet zo vreemd. Nou ja, en het idee, dat komt hier dus gewoon in de Bijbel voor. En dan, ik heb 2 Samuel weer voor me liggen, 2 Samuel 21. Het was weer bij de Filistijnen, die schijnen dat speciaal te hebben. Ik wil niet zeggen dat het bij anderen nooit voorgekomen is of zo, onder andere volken. Maar in de Bijbel wordt het geassocieerd met de Filistijnen. Nou ja, in Genesis 6 nog niet, hè. Toen waren er nog geen Filistijnen. Maar dat het in de Bijbel is onder de Filistijnen, dat heeft zo zijn redenen. Ook die heb ik in het verleden aangehaald, naar aanleiding van de geschiedenis van Goliath. Maar het heeft van doen met wat er feitelijk achtersteekt en waarom die geschiedenissen in de Bijbel staan en wat er de profetische, dan wel symbolische, dan wel geestelijke betekenis van is. Uiteindelijk, ik kan het heel snel even zeggen, misschien kom ik erop terug. Filistijnen in de Bijbel zijn een uitbeelding van de natuurlijke mens, de vleeselijke mens die vijandig staat tegenover God. En David en de zijn is een beeld van Christus en de gelovigen dan wel een gelovig overblijfsel. En die hebben dus altijd te strijden met Filistijnen. En Saul, die een beeld is van de heerschappij van de wet, ja, die kan dus die Filistijnen niet verslaan, want de wet is gelegd op vlees. Maar door het vlees. Het vlees is zo sterk dat de wet daar niet voldoende uitwerking op kan hebben. En daardoor is de wet door het vlees krachteloos. De wet is gelegd op zonder vlees. Dat is Saul, de wet. Gelegd op zonder vlees. Filistijnen, ja, dat gaat dus niet werken. Die strijd is er wel. En het is ook een hevige strijd. Maar Saul kan dat niet winnen. En de wet kan het vlees en de zonde die daarin woont ook niet overwinnen. Dat is wat de Bijbel leert. Daarom moet je ervan verlost worden. Van de Filistijnen en van Saul. Van dat vlees dat zich niet laat onderwerpen. U weet wel, het onderwerpt zich der wet Gods niet en kan dat ook niet. Dat is Romeinen 8. Daarom moet je van het vlees verlost worden, maar ook van de wet. Omdat het een juk is dat een mens niet kan dragen. En de wet is daarmee per definitie een vloek. Dus je moet van de Filistijnen af, je moet van Saul af, je moet David hebben. Dat is in het algemeen wat wij de afgelopen paar jaar hier besproken hebben. Toch in hoge mate. Want daar draaide die geschiedenis om. En hier steken die Filistijnen weer de kop op. Maar raad is wat. De kampioen der Filistijnen, zeg maar de grote strijder en aanvoerder van de Filistijnen, in de tijd, nog in de dagen van Saul en David, was Goliath. En ik heb ooit uitgelegd dat het woord Goliath ons woord glans is. Het is wat ingewikkeld, want die T is TH, dat wordt een S. En de N, ja, die gooien wij ertussen en halen we er weer uit. Zo doet die letter dat nou eenmaal in alle talen eigenlijk. Dat is een bekend gegeven, maar ons woord glans, glas, glans, dat is ook hetzelfde eigenlijk. Dat is de vertaling, eigenlijk hetzelfde woord als het Hebreeuwse Goliath. De glanzende, de stralende. Maar ja, zo wordt de duivel beschreven. Indien niet in Jesaja, wat was het, 14? Jesaja 14, dan wel in Ezekiel 28. In elk geval. En daar is die grote vent een beeld van. En u weet dat David is een type van de Heer Jezus Christus. En die heeft de vijand overwonnen en de Satan de kop vermorzeld en dat soort dingen meer. Fundamenteel is die overwinning behaald. Ja, door die steen, dat ene steentje, weet u nog? De steen, leuk hè, de steen. De bouwer, de zoon. Steentje uit de beek. Vijfde steentje, namelijk genade. En de verborgene en al dat soort dingen. Ik noem het nou puntsgewijs, want verder ga ik dat nou natuurlijk niet meer uitleggen. Maar dat beginsel was het. En wie er nou ook hier verschijnt als kampioen, als personificatie van die Filistijnen, doet nou weinig te zaken. Elke keer is het de God deze eeuw. Degene die daar leiding aan geeft. En hoe ze heten maakt niet uit. Het is altijd een beeld van de duivel en van zijn macht en kracht. En die heeft macht over het vlees. Hij is ook de Führer, bedankt voor het mooie woord, auf Deutsch. Hij is ook de leider, de aanvoerder daarvan. En al die activiteiten van de natuurlijke mens, vanuit zijn vlees, vanuit zijn oude mens, ja, die worden door de duivel gebruikt enzovoorts. En dat is de tragiek van de wereld, waarin al die zondige mensen die van God niks willen weten, zal ik maar zeggen, zo hun eigen ideeën maar hebben over hoe de wereld is en wat die zou moeten zijn en hoe die maakbaar zou zijn ook nog. Gaan ze in de plaats van de schepper staan en dat soort dingen meer. Al die ideeën worden door de duivel gebruikt. Wat die ideeën ook mogen zijn. Welke religie het ook is, het is altijd de duivel. Hoe tegengesteld ze ook zijn, maakt niks uit. Als het maar een leugen is. En als de mens het maar zelf bedacht heeft. En dan gaat de duivel voorop staan en geeft er leiding aan. En het mag dan zijn dat Mohammedanen en boeddhisten elkaar bij gelegenheid in de haren vliegen. Nou, het zijn vooral de Mohammedanen die de boeddhisten in de haren vliegen, moet ik dan eerlijkheidshalve zeggen. En hun beelden kapot schieten met kanonnen en wat het maar allemaal was. In werkelijkheid maakt het niks uit, want ze zijn allebei van de duivel. En de grote kampioen van de Mohammedanen zal zijn de Imam Mahdi. Maar de grote kampioen van de boeddhisten is de Maitreya. Boeddha Maitreya, maar in de praktijk is dat gewoon dezelfde. Het is nog altijd de duivel. En dat zijn maar twee voorbeelden die ik makkelijk kan aanhalen. Want vroeger had je in Nederland geen islam of boeddhisme. Maar ja, we halen ze binnen, we lokken ze met een heleboel geld. Kost onze vermogen overigens. Kost ons Nederlanders kapitalen, maar komen zullen ze. Atheïsten trouwens ook. Haal ze maar binnen, die lui. Die moet er in de Bijbel eens over lezen wat de Heer dan zegt tot Israël, als Israël datzelfde doet. Dat is niet best hoor. De Heer kondigt meteen de hele ondergang van het hele land aan. Als zijn oordeel. Dat is Bijbels. Dus hoe christelijke politiek er zou moeten uitzien, weet je dan. Waaruit ik dan maar weer zeg, maar het was gelukkig niet de bedoeling dat wij christelijk politiek zouden bedrijven. Het was sowieso niet de bedoeling dat we politiek zouden bedrijven. Ik heb het nog nagevraagd aan een politicus die zei, ja, liegen, dat is ons vak. Dat is wat wij doen. Je kan de mensen zomaar de waarheid niet vertellen. Je moet manipuleren, je moet ze vertellen wat je kwijt wil om ze een bepaalde kant op te kunnen. Dat weet u toch allemaal? Dat is toch wat politiek is of niet? Zeg ik nou wat geks? Er is geen politicus die het bezwaar zou tegen zo aantekenen. Wel die en meteen het woord zou gaan voeren en me onderbreken. Dat doen die lui wel, ja. Ze laten nooit iemand uitpraten. Uiteraard. Dus wij deugen daar niet voor. Met de waarheid, laat staan met genade, daar kun je nou eenmaal de wereld niet mee besturen. Althans, niet een ongelovige wereld. En zelfs een gelovige wereld heb ik soms mijn twijfels over. In de praktijk, hè? In de praktijk nu, zal ik maar zeggen, vandaag. Maar laat ik het daar ook maar niet over hebben. Nee, maar die Filistijnen zijn een beeld van de natuurlijke mens. En er is altijd iemand die daar de leiding voor opneemt en die als kampioen optreedt enzovoorts. Vandaar dat het dikwijls gesuggereerd wordt dat toch bepaalde bewegingen onder de volkeren en in de mensheid, of dat nou cultureel of politiek of economisch is, dat die bewegingen op een of andere wijze door een of andere onzichtbare kracht gestuurd wordt. En ik denk ook dat dat zo is, ja. Of die lui dat ontwikkelen, dat waag ik te betwijfelen. Maar als er wat op gang komt wat de moeite waard lijkt, dan zetten ze zich voorop. En dan, daar gaat hij dan, hè. En zo kan het gebeuren dat de kleine korporaal de grote keizer werd. Hè? Ja, en zo kan het gebeuren dat het Oostenrijkse huisschilder de grote Führer wordt. Ik noem maar even wat, hè. Nee, en zo kan het ook gebeuren dat zo'n jongen als Alex, ik bedoel, de grote, ja, met excuses als u me verkeerd begrepen hebt, ik bedoelde Alexander de Grote, dat zo'n jongen, dat die binnen de kortste keren, wat eigenlijk helemaal niet kan, binnen enkele jaren het grootste wereldrijk ooit stichtte. Dat was het trouwens niet, maar dat staat wel zo in de geschiedenisboekjes. Het grootste wereldrijk ooit was van David en Salomo. Maar dat staat niet in de geschiedenisboekjes, omdat het in de Bijbel staat. Maar daarnaast zegt men Alexander de Grote, was het grootste wereldrijk ever. En hij was 33 jaar en toen was hij oud in de dagen zat. Of althans, hij gaf de pijp aan maten. Of zoiets. Om een of andere reden ging hij dood. Hoe krijgt een jongen dat voor elkaar? En het antwoord is, ja, er zit iemand anders bij. Achter, voor. En zo werken die dingen. Bij gelegenheid. Nou goed, en dus de Filistijnen hadden nog een krijg tegen Israël. Wij mensen, wij hebben ook zo'n strijd, zal ik maar zeggen. Wij zijn ook onrustig en wat het maar was allemaal. Wij komen tot geloof. En als het goed is, dat weet ik niet of dat nog zo is. Maar als het goed is, laten we zeggen, in mijn dagen, dat is dus heel lang, dat was al voor Brussel. In mijn dagen leren wij, je komt tot geloof. En dan ben je wedergeboren, je bent dood naar de oude mens, naar het vlees. En je leeft voor God naar de geest. En God rekent de oude mens niet, maar alleen de nieuwe mens. En je zonden zijn vergeven. Definitief. Is dat is nog zo, toch? Hoop ik of niet? Ja, nou, je weet het maar niet. Ja, ik wel, maar ja, voor mezelf weet ik dat wel. De Bijbel is niet veranderd, maar opvattingen daaromtrent die veranderen continu en er wordt continu aangetrokken. Maar te denken dat als je dan één keer tot geloof dan, bent gekomen, dan wel wedergeboren bent, dat je dan niet meer, geen strijd meer hebt. Ik sprak laatst iemand die zei, nee, toen begon de strijd pas. Dan kan ik dat voor mezelf, weet ik dat niet, broeder, inderdaad, dat weet ik voor mezelf niet. Daarvoor was ik te jong, om dat te kunnen zeggen, nu. Maar dat het daarna strijd was, jazeker. En dat is gewoonlijk toch strijd in verband met die verrekte Filistijnen. De vlees, die eigen oude mens. Die zo zijn belangen heeft. En die zo zijn plannen maakt. En zelfs zijn idealen heeft. En die zelfs nog kan onderbouwen ook. Soms. Ik bedoel intellectueel. Zeker als je dan een paar jaar de filosofie gestudeerd hebt. Al is het de Calvinistische dan, bij wijze van spreken. Hè? Calvinistische wijsbegeerte. Maar goed. En dan heb je zo hier. Maar dat is allemaal vlees. Natuurlijk heb je daar mee van doen. Enzovoorts. Maar degene die. En dat is vlees, daar ben ik zelf van overtuigd. Daarna lees ik, dan kan ik dat voor de pauze, ja, net voor de pauze nog even doen. Daarna lees ik even gauw, want ik doe net of iedereen dat weet. Lees ik even gauw Efeze hoofdstuk 6. Waar staat in vers 11. Doet aan de gehele wapenrusting Gods. Dat wil zeggen, de wapenrusting komt van God en men zou hem geheel aantrekken. Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige. Dan weet je over wie het gaat. Sinds de slang in de hof, hè? Ja. Opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. De duivel dus. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. En ik ben altijd geneigd, meteen tussendoor, ik doe het niet, maar ik ben altijd geneigd te zeggen, maar we hebben de strijd wel tegen vlees en bloed, hoor. Er zijn schriftplaatsen genoeg die dat zeggen. Dat we strijd hebben tegen vlees en bloed. Maar beter beschouwd, en met meer kennis van zaken, het is maar niet vlees en bloed waar we tegen strijden, zo ziet het eruit. En het is het ook. Maar het punt is dat de grote kracht die daarachter zit en die zich van dat vlees bedient, dat zijn de overheden, de machten, de geweldhebbers deze eeuw, de duisternis. Kortom, we hebben van doen met Filistijnen, maar eigenlijk, de strijd is maar niet tegen die Filistijnen. De strijd was, is tegen die Goliath. Heb je dat nog, die geschiedenis met Saul en David? Natuurlijk, er lag een heel leger van Filistijnen. Maar daar maakte niemand zich druk over. Ze waren er wel, dat is bedreigend genoeg. Maar er is wat mee te doen. Maar die Goliath, die reus die daar voorop liep. En dat lees je hier ook in 2 Samuel, wat waren we? 2 Samuel, even kijken, 21. De Filistijnen strijden tegen Israël. Maar over de strijd van die Filistijnen lees je niet eens. Je leest alleen over de kampioenen, want zo heette die lui, hè? Een kampioen. Iemand die als aanvoerder en vertegenwoordiger optreedt. Enzovoort. Dat is een kampioen. En je leest alleen over de strijd tegen die kampioenen, met wie kennelijk dan, hoe lang ze ook waren, korte metten gemaakt werd. Hè? Ja, ik weet niet wat een met is, maar er waren een paar metten en die waren kort. En er werd ermee gemaakt, hè. Taal is maar raad, denk ik, broeder. Ja, nou goed. Hoe dat ook zij, wij hebben daarmee van doen. En de strijd is maar niet tegen vlees en bloed. Daarom kan je dat ook nooit winnen. Dat is ook de ellende van al die discussies altijd. Dat heeft geen enkele zin. Een discussie ontaardt na 2 minuten, waarschijnlijk al eerder, en waarschijnlijk was het al ontaard voor hij begon, in een strijd tot wie ze gelijk kan halen. Maar het gaat niet om wie ze gelijk kan krijgen. Het gaat om de waarheid. En wat er ook over mee gebeurt. En wat er ook over gezegd wordt. Die waarheid verandert niet. Dus het heeft domweg geen zin. Mijn vader zei altijd. Je moet nooit discussiëren over de Bijbel. Dat is de schrift en daarmee Christus onwaardig. Het is zijn woord. Het staat vast. En je kunt wel zeggen, nou, ik denk dat het dit of dat betekent. En dan zegt u dat ook. Maar een discussie daaromtrent, als zodanig, heeft niet de minste zin. In discussies wordt trouwens ook nooit geluisterd. En voor zover men de mond houdt, is het om zich voor te bereiden op wat men hierna gaat zeggen. Enzovoorts. Dus vaak is het komisch, hè. De ene in de praktijk zijn er 2 partijen, die praten allebei, gaan niet op elkaars argument in. Ze hebben hun eigen verhaal, maar ze spreken om de beurt. Ja. Heb je dat? Het is me vaak opgevallen. Maar goed. Maar hier staat dus in Efeze 6, wij hebben de strijd niet slechts tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers deze wereld. Je leest bijna de mannen van naam, de geweldigen die van alles geweest zijn. En zo, dat staat er zo niet, maar dat zou je toch in herinnering kunnen komen uit Genesis 6. Hè. Je hebt van doen met overheden en machten. Het heet trouwens de geestelijke boosheden in de lucht. Dat had ook moeten zijn gewoon in de hemel trouwens. Ik weet niet waarom ze dit met lucht vertaald hebben. Het is hetzelfde woord hemel als in, laten we zeggen, in Efeze 1 vers 3 bijvoorbeeld. U weet wel, gezegend met elke geestelijke zegening in Christus in de hemel. En in diezelfde hemel zijn ook deze geestelijke boosheden. Maar sommigen hebben maar het idee dat die lui ergens laag beneden zijn of zo. Maar het is niet zo. Ze hebben nog steeds een positie in wat de Bijbel de hemel noemt. En hier staat dat ook. En zij zijn de machthebbers over deze wereld. En daar kun je normaal gesproken niet tegenop. Maar wat je nodig hebt is de gehele wapenrusting Gods. Vers 13. Opdat gij kunt wederstaan in de boze dag en alles verricht hebbende staande blijven. En de uitdrukking in de boze dag van vers 13 betekent dus dat er zo van die gelegenheden zijn waarin we daar rechtstreeks mee te maken hebben. Dat is bij gelegenheid. In de praktijk is het zo dat de duivel zijn inspanningen niet... Dat de inspanningen van de duivel niet constant zijn, ook niet naar ons toe, dat is bij gelegenheid. En dan met alle hevigheid enzovoorts, en dan gaat dat weer over. En op het moment dat je er niet op bedacht bent, dan is hij daar ineens weer. Het is met die Filistijnen ook zo, dat hebben we ook vanavond gelezen. Als heer een strijd met de Filistijnen. Je wordt er doodmoe van. En soms denk je, nou hebben we het allemaal wel gehad. En dan komt er weer wat. Zijn methoden, zijn gebruiken, zijn ons niet onbekend. Zeg ik dan maar laconiek. Maar zo gaat dat echt. Zo was het met de Heer ook. Verzoeking in de woestijn en daarna staat de Satan week van hem. Voor een tijd. Of zoiets. Maar dat staat er. En zo is het met dit soort dingen ook. Zo is het met die Filistijnen ook. Op een gegeven moment steekt die oude mensenkop op. En dan heb je meteen niet meer met die oude mens te maken, maar meteen met de duivel. Die kampioen. En die moet je hebben. Die leugenaar van de beginnen, zal ik maar zeggen. Degene die alles beter weet. Enzovoort. En die in de praktijk de wereld bestuurt. Daar kun je niks aan doen. Dat blijft zo tot de dagen van de wederkomst van Christus. In alle eeuwigheid overigens. Maar wat ons betreft, de Bijbel zegt, wederstaat de duivel. Kom maar. Onderwerpt u goden. En de duivel zal van u vliegen. En dat is het enige wat je als kind van God feitelijk kunt doen. Gewoon blijven bij dat woord van God, daaraan trouw blijven, je van niemand wilt aantrekken. Dat is fundamenteel zo. Trouw blijven aan de Heer en aan zijn woord. En dan heeft de duivel geen vat op je. Maar zodra je denkt dat je in de wereld wat moet doen, ben je bezig met het vlees en met de oude mens enzovoorts. Ja, en dan gaat die figuur, die gaat daar rond. Hè? De Zwarte Piet noemden ze hem bij ons vroeger. Want je wil niet elke keer duivel zeggen. Misschien springt hij dan op als hij zijn naam hoort. Of zo. He? De Zwarte Piet, die kent u toch? Je weet nooit wie hem heeft. Ik ga snel terug naar 2 Samuel 21. Waar uiteindelijk in het laatste vers, in vers 22 staan, deze 4 waren aan Rafa geboren te Gat. Gat is een van de steden der Filistijnen. Zoals u wellicht weet. En ik weet niet of u meegeteld hebt. Er kwamen een heleboel namen tegen in het stukje. Maar het ging over 4 reuzen. Ja. Niet meer. Tenzij je Goliath meetelt. In vers 19. Maar dat is niet de bedoeling. Er staat alleen dat die. Hoe heette die man? Beth-Halachmi. Die was met Goliath. In het parallele schriftgedeelte, dat is 1 Kronieke 20, daar heet hij gewoon de broer van Goliath. Verder staat er in principe precies hetzelfde, alleen Saf heet daar Sippa, of Sippai, maar dat is fundamenteel hetzelfde. Een F of een P, daarom zoek ik dat schriftgedeelte niet op. En sommige namen zijn daar langer en hier korter en... Jaare Oregim uit vers 19 hier heet daar gewoon Jair. En dat Oregim wordt daar weggelaten. Maar het is gewoon in principe hetzelfde verslag. Maar er staat hier, ze zijn alle 4 van Rafa. Men zou ze ook Refaïten kunnen noemen. Ik weet niet of in het Nederlands die term ergens voorkomt uit mijn hoofd.
En we hebben er bovenstaan.
Ja? Refaïten.
Oh. Het geslacht van de Refaïten.
Oké. Okay. Maar de naam Rafa wordt, of het woord Rafa, net wat u wil, dat wordt daarbij inderdaad gebruikt. Er is wat problematiek rondom dat begrip. Wie een beetje Hebreeuws geleerd heeft, die heeft geleerd dat Rafa betekent genezen, helen. En Rafael is een van de namen van die engel. Dus het komt niet in de Bijbel voor. Maar in de Rooms-Katholieke traditie wel Rafael als engel. Dat is dan de geneesengel, zal ik maar zeggen. Of zo, hè. En die vertaling met genezen is niet noodzakelijk verkeerd. Maar... het is niet echt de betekenis van die term. Het mogen dan in alle handboeken staan, bij wijze van spreken. En sommigen vertalen het meteen met reus. In dit verband. En als je strongnummers zoekt, Voor degene die dat doen, want de computer is wijdverbreid. Er zijn een hele reeks van strongnummers, allemaal voor precies hetzelfde woord. En doordat het een verschillend nummer heeft, denk je dat het een ander woord is. En kunnen ze er een andere vertaling aan geven. Dat doen ze dus ook. Maar het is gewoon altijd maar weer hetzelfde woord. Die drie letters. De race, de P of V, hoe je het maar noemt. En dan eventueel de Alef of de H erachter. Maar in de praktijk maakt dat ook wel geen verschil. Hoe dat ook zij, termen worden zelfs door elkaar gebruikt. De echte betekenis van Rafa is die van los. In de zin van onsamenhangend. Los, zoals bij los zand of los grind of losse gedachten. Dat is wat het is. In het Engels vertalen ze het met lax. L-A-X. En dat is ons woord lax in het Nederlands. Maar dat kennen we ook haast niet meer. Lax. We denken dat lax hetzelfde is als lui. Maar dat is eigenlijk niet zo. Lax wil zeggen onsamenhangend. Er zit geen orde in. Het wordt niet gecoördineerd. Het hangt niet samen. Het is niet een geheel. En van dat geheel, die gedachte, wordt onder andere door het begrip heling afgeleid. In de zin van genezing. Dat is het eigenlijk. Bovendien, ook een ziekte wordt geacht tot gevolg te hebben dat de mens uit elkaar valt. Dat zaakje niet meer onder controle is. En dan wordt het ook lax enzovoort. Dan valt het uit elkaar. In werkelijkheid, dezelfde uitdrukking, hetzelfde woord, wordt in mijn Bijbel 8 keer vertaald met een dode. Een lijk. Moet ik die teksten noemen of geloof je dat zo ook wel? Ja, als je een dode in de Bijbel tegenkomt, staat er soms een dode ziel. En dan laat men het woord ziel weg, omdat men er ook geen raad mee weet. Maar dit is een woord dat 8 keer vertaald wordt met een dode of meerdere doden. Het idee daarachter is helemaal niet genezing. Het idee is, het is iemand die niet meer onder controle te krijgen is. Waar de functies niet meer werken. Het is onsamenhangend geworden. Het is los. Het valt uiteen. Wij gebruiken in dat verband trouwens ook de term ontbinding. En dat is het begrip waar we het nu over hebben. Het is onsamenhangend. Het is onvolledig, het verband is weg. Als u mij vraagt, de Engelsen gebruiken ook het woord firm. Het is, als het dit is, Rafa, dan is het niet firm. Dan is het niet massief. En heeft het geen vaste gedaante ook, is het slap. En als u het mij dus vraagt, en dat neem ik maar aan, dat u mij dat nu vraagt. Ik denk dat die Rafa inderdaad helemaal niet een mens was. Maar dat die Rafa inderdaad die engel was die bij gelegenheid verschijnt en weer verdwijnt. Niet firm. Het is een geest die er dan ineens is. En lichamelijk. Je kan hem dan nog net tasten, kennelijk. Maar daarna verdwijnt hij ook zomaar weer. U kent het allemaal uit de sprookjes en uit de science fiction. De man roept gewoon, beam me up, Scotty. En dan en dan verdwijnt hij. Dat is het eigenlijk. Vergis je niet, als de duivel en zijn personeel straks op aarde terecht zijn gekomen, is er geen Scotty die ze weer opbeamt, hoor. Ze kunnen niet terug. Dat is hun nederwerping. Maar bij deze lui, ze manifesteren zich op een of andere wijze. Of je dat moet vergelijken met een spook? Nee, meer dan dat. Hè? Want ze worden wel massief, maar het is niet blijvend. Dus ze zijn lax. En dat is dit woord Rafa. Dus die Rafa beschouw ik ook niet als een Filistijn of zoiets. Hij zal Filistijnse vrouwen erop nagehouden hebben. Maar ik denk dat de naam Rafa meteen betekent, het is zo'n figuur die verschijnt en verdwijnt. Hij is niet firm. Nou ja, beter kan ik het niet uitleggen. Dit soort. Het is altijd moeilijk om de, grondbetekenis van zo'n term naar voren te brengen. Maar dat is de betekenis. Dus eigenlijk gewoon een geest die verschijnt en verdwijnt. En daarmee eventueel zo'n engel. Nou, dan hebben we een paar namen. Je hebt hier Isbi Benop. Die komt van, die komt uit Nop dan, eigenlijk. Bewoner van Nop. Zo wordt die naam ook min of meer vertaald. Van Jasjab, wonen. Hij woont in Nop. Wat het maar is. De, die naam Nop, die zijn we trouwens in 1 Samuel ook al eens tegengekomen. Omdat David, toen hij vluchtte voor Saul, op aanwijzing van Jonathan enzovoort, die vluchtte naar Nop. Dat is waar hij at van de toonbroden. En waar hij net deed of hij priester was eigenlijk dus. Want dat is alleen maar voor priesters bestemd, hè, die toonbroden. Maar goed, dat is het verhaal in 1 Samuel 21 en 22. Maar Nop heeft van doen, heel de Bijbel door, met, nou ja, Nop wordt vertaald ook met product, met een vrucht of zo, met iets voortbrengen. Maar hij is, dat is een beetje krap, hoor, dat zijn de simpele woordenboeken. Nop hangt samen met ons Nederlandse woord nebbe, dat is een snavel, een nebbe, maar eigenlijk ook, maar ook met het Hebreeuwse woord nabi, namelijk een profeet, iemand die spreekt. Als het over Nop gaat in de Bijbel, gaat het over het spreken. Het, en met name het woord van God, dus eigenlijk. En dat met die snavel, nou ja, het gaat om een mond, maar dat is een ander woord. Ook voor profeet trouwens. Maar het gaat over woord voortbrengen. Hij spreekt dus, eigenlijk. Maar dat is wat die lui doen. Iets zeggen. Zelfs als er echt een engel van God of een engel des Heren hier op aarde verschijnt, die komt wat meedelen. Waarom ook niet? Het woord engel betekent eigenlijk alleen maar iemand die wat komt meedelen. Een boodschapper, een bode. Hij komt een woord doorgeven. En dat hij hemels is, ja, dat is soms zo. Hoewel het woord engel in de Bijbel ook wel voorkomt, in onze Nederlandse Bijbels, zonder dat het daarbij om hemelse wezens gaat, hoor. Overigens. Niet noodzakelijk is dat zo. Maar malach, Hebreeuws, of angel in het Grieks, betekent in beide gevallen, of dan Grieks of Hebreeuws is, betekent de boodschapper. Nou, dat komen ze ook doen. Ze brengen een woord. Iemand zei mij, dat is al een poos terug, die zei, ik geloof dat alle inspiratie van de mens en dus alle creativiteit van de mens van God komt. Toen dacht ik meteen aan Karel Appel. En aan, hoe heet die, nou ik ben zijn naam, die namen die kan ik niet onthouden, dus namen van die mensen die wat verf tegen een doek kwakken en daar goudgeld voor krijgen. Althans, er wordt goudgeld betaald, miljoenen soms, door een museum, weet je wel. Door een, hoe heette die boogie woogie ook alweer? Nou, die bedoelde ik niet, maar er was toch zo'n doek met 1 kleur en er was een beschadiging, er moest gerepareerd worden. Wie is er vrij voor ja, dat, voor, wie is er bang voor rood, geel en blauw? Dat was er ook zo een, ja. Er wordt goudgeld voor betaald enzovoort, hè. En ik wil niks lelijks zeggen van Mondriaan, want dat pruim ik nog wel als het aan de muur hangt. Maar ja, dan denk ik, ja, als ik zulke tekeningen op school had ingeleverd bij de tekenlus, had ik nog niet eens een 1 gekregen. Want het is gewoon met een lineaaltje wat rechte lijnen trekken en wat vakjes vullen. In kleur. Dan kan je bij de supermarkt gaan werken. Ik zie daar niks in. Ik vind dat is, maar goed. Maar goed, iemand zei, alle inspiratie van de mens komt van God. Maar ik, voor zover ik het daarmee eens zou kunnen zijn, zou ik denken, ja, maar dat is dan toch de God deze eeuw, denk ik.
Sommigen wel, sommigen niet, denk ik.
Ik vind het ook een onzinnige uitspraak, eerlijk gezegd. Dat kun je wel bedenken, maar in de praktijk is dat niet houdbaar. Er is heel wat christelijke kunst en ik geloof dat het, als het dan ergens vandaan komt, dus je het zo moet zeggen, en wat inspiratie dan maar voor een ding mogen wezen. Maar dat veel inspiratie van de mens, en niet alleen in de kunst, maar ook in de wetenschappelijke wereld, dat het rechtstreeks van de duivel komt, daar ben ik zelf van overtuigd. Dus iemand die dat influistert, op wat voor wijze dan ook, wordt gesproken. En mensen komen dan op briljante ideeën, schijnt het. Maar ja, het is daarom nog niet van God afkomstig. En dan heb je natuurlijk nog een heleboel wat zogenaamd inspiratie is, maar dat komt gewoon voort uit de zieke geest. Hè? En als je, niet voldoende logisch kunt denken, kun je altijd naar de kunst ingaan. Tegenwoordig. Dan doe je maar wat. En dat zei meneer Appel ook, hè. Ik appel maar wat aan. Wat zei je ook alweer? Ik rotzooi maar wat aan. Dat is wat hij zei. En wij hebben het nog netjes gemaakt. Wij zeggen nu, wij appelen maar wat aan. Dat is de Nederlandse uitdrukking geworden. Kijk u maar in uw woordenboek. En om dat nou inspiratie te noemen, ik denk dat dat ergens... Wat is die man ook weer? Met het halve oor. Ja, die man die was toch stapel met joggen, of niet dan?
Ja,
maar zijn eerdere werken vind ik geweldig. Maar toen was hij nog niet volkomen gestoord. Dat kwam later, onder het motto, ouwe hoe gekker, dat weet iedereen. Dat is niet een grapje, dat is echt zo. Dat komt pas later dikwijls. Ja, je weet nooit wat de toekomst brengt, maar sommigen worden straalwaanzinnig. En wat er dan uitkomt, ja, dan kun je wel leuk schilderen, maar het doet zeer aan je ogen. En dat is toch geen kunst? Of zo? Nee. Nou ja, goed, laat ik het er maar niet over hebben. Maar ik bedoel alleen maar duidelijk te maken dat niet alles wat de mens voortbrengt zomaar van God komt of zo. U denkt dat heel wat een mens produceert, ook aan theorieën en aan filosofieën, dat gewoon van de duivel komt. En in de politieke wereld geloof ik ook. In de financiële wereld niet in de laatste plaats. Maar zo zonder meer. Die figuur is de God deze eeuw. Hoe denkt u dat hij dat doet? Hoe is zijn macht uitoefend? Nou, zal ik die in één keer loslaten? Oké. Wij zijn kinderen Gods. Wij zijn eerstelingen van het koninkrijk van Christus. Hij is het hoofd van de... Hij is geplaatst ver boven alle overheid en macht en naam die genaamd wordt, wat het maar was. Dat was niet Efeze 6, maar Efeze 1, de laatste verse. Wat denkt u hoe hij zijn macht uitoefent? En hoe hij zijn kracht volbrengt? In u en mij, in de gemeente dus. Door zijn woord. Hij spreekt. Nee, dat bedenk ik niet, dat staat er letterlijk. God heeft voortijds veel malen op velelei wijze tot de Vader gesproken door de profeten. Maar in deze laatste dagen spreekt hij tot ons door de Zoon. En daarom staat, dat is Hebreeën 1 vers 1. En 2 vers 1 zegt dan meteen, en daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen gesproken wordt. En nog een paar hoofdstukken later, maar dat zal iets van hoofdstuk 12 geweest zijn. Zie toe dat gij dien die spreekt niet verwerpt. Want de Heer doet zijn werk in ons en aan ons en door ons. Ook op dezelfde wijze, door zijn woord. Hij spreekt tot ons. Nee, niet meer door profeten. Maar via dat woord dat hij ons heeft nagelaten. Zie? Het is dezelfde methode, maar zo doet de duivel dat ook. Zo werkt dat. Men staat daar open voor op een of andere manier. En het bewustzijn dat dat gebeurt heeft geleid tot de inrichting van allerlei religies, waarin men gelooft inderdaad in geleide geesten en goden die van bovenaf iets doen enzovoort. En dat doen ze ook. Alleen, dat is niet van God de schepper van hemel en aarde, maar dat is van... Dat doet er niet toe van wie het is, zeg altijd, maar van... Hallo. Wie het maar is. Zo werken die dingen. Ja, we zijn ons dat niet altijd bewust, maar vandaar dat er ook staat dat we die wapenrusting God zouden dragen. Dat is natuurlijk allemaal beeldspraak, maar het beginsel is natuurlijk, zorg dat je gewapend bent en dat je onkwetsbaar bent en dat je de vurige pijlen van de boze kunt blussen. Verslaan hoef je hem niet, je zou stand houden. En meer is het niet, wij zouden overleven in de hoge betekenis van de term. En dat is het dan. En dus trouw blijven aan Gods beloften, Gods woord enzovoorts. Bedankt aan Luther.
Luther? Dank aan wie?
Luther.
Luther toch wel, ja.
Een vaste burcht is onze God en Gods woord houdt stand in eeuwigheid. Dat is twee keer hetzelfde eigenlijk. God die zich manifesteert in zijn woord en God houdt stand en het woord van God houdt stand. En daar blijven wij trouw aan. En die boze, nou ja, in de dagen van Luther kwam die in de eerste plaats uit de religieuze wereld. Nee, en niet alleen de Rooms-Katholieke Kerk. Nee, er waren ook de dagen van dat, vanuit het oosten de muzelmannen optrokken. En dan nog, ja, de Mohammedanen zeker wel, de moslims. Toen probeerden ze van de oostkant Nederland binnen te komen, via Oostenrijk, Wenen, zijn ze tegengehouden nog eens.
Ja, dat is goed.
Ja, zeker wel. Ja, in de 16 zoveel was dat, maar in 15 zoveel ook al. In de dagen van Luther speelde dat heel erg. De bedreiging van Europa door de islam. En niet door de prediking daarvan, maar door het zwaard daarvan. Want,
verstanden van velen, ja.
Want de muzelmannen die prediken niet om hun godsdienst te verbreiden, die moorden om dat te doen. Dat is officieel zo, daarom heet het ook een heilige oorlog. Ja, ik kan niet helpen, dat is toch gewoon zo. Altijd zo geweest, dat weten wij niet meer, maar dat is altijd zo geweest.
Je hebt een huis van onderwerping en een huis van oorlog.
Christendom heeft zich gevestigd in Noordwest-Europa en sindsdien werd Europa bedreigd door de islam, sinds dat die opkwam. In 600 zoveel, of wanneer het maar was. Maar in die tijd, de ene keer via het zuiden, via Spanje, de andere keer via het oosten. En nu van alle kanten, geloof ik maar. Ja, ik zeg het maar laconiek. Weinig aan te doen, denk ik. En dat is bovendien onze taak niet. Want God doet zijn werk alleen door zijn woord. En het woord van God is het evangelie, het enige wat je kunt. Wat dan ook de uitwerking zou zijn, het enige wat we kunnen en wat we zouden doen, is dat woord God bewaren en dus eventueel, als het in ons vermogen ligt, prediken. Dat is het enige. Nou goed, de soort profeet, een spreker dus eigenlijk, via dat nop. En dan hebben we, even kijken wie de volgende was uit de reeks. Dat was Saf, bijgenaamd Sippa. Saf of Sippa, Sippai, is eigenlijk hetzelfde. Het is drempel. Drempel betekent het woord, Saf. Men maakte van, omdat het een mannetje was, een drempelwachter. Dat wil zeggen iemand die de deur in de gaten houdt. Die daarover gaat.
Ik heb een vraag, als het mag.
Ja, dat mag hoor.
Bij 17 bestaat... Toen bezwoeren de mannen van David hem, gij zult niet meer met ons ten strijde uittrekken,
ja.
Dat gij de lam van Israël niet uitrekken.
Ja, wat ja. Nou ja, het betekent natuurlijk dat men David te oud acht om aan de strijd mee te doen. Men vindt het te gevaarlijk voor hem. Het betekent dat David hierna dus niet meer mee uittrekt. En dat Israël op zichzelf is aangewezen, om zo te zeggen. En historisch zal dat ook wel zo zijn redenen hebben. Aan de andere kant, in onze dagen ligt dat ook ongeveer zo. Maar dat is moeilijk uit te leggen. Het was oorspronkelijk de Heer Jezus zelf die hier op aarde kwam en streed. En van doen had met al wat de Joden hadden uitgedacht aan religie. En ze waren zijn vijanden enzovoorts. Maar op een gegeven moment heeft de Heer zich teruggetrokken. Ook definitief. Dat wil zeggen, hij is na zijn opstanding nog een paar keer verschenen aan diverse apostelen en daarna niet meer. te denken dat hij nou niet meer in die strijd betrokken is, is een misverstand. Maar het is net zo goed een misverstand te denken dat David hierna niet meer in die strijd betrokken geweest is. Hij heeft alleen niet meer voorop gelopen daarin. En zo is het met ons ook natuurlijk, hè. Hij is ons hoofd, hij is onze koning. En tot ons wordt gezegd wat wij zouden doen en laten in die strijd en waar het in die strijd om gaat. En daar blijft het dan ook bij.
Ja, maar dat ligt wel meer van een.
David zat op de troon des Heren. Zo wordt het genoemd. Nou, ik geloof dat het van Salomo staat dat hij op de troon des Heren zat, dat wil ik afwezen. Maar ook op de troon van David. Maar de troon van David wordt genoemd de troon des Heren. En hij was koning. En een koning is, een engel heb ik het net over gehad, een boodschapper, dat is Malach. En een koning is Melech. Maar het is precies hetzelfde woord. We hebben alleen afgesproken dat als het duidelijk niet over een koning gaat, dan zeggen we Malach. Daar hebben de Masoreten voor gezorgd, dan zeggen we Malach. En als we weten dat het over echt een koning gaat, dan noemen we het Melech. Maar het is precies hetzelfde. U weet wel, die uit Melchizedek. Tzadik is rechtvaardigheid, hè? Dus dan wordt de koning der gerechtigheid enzovoort. Maar het idee blijft dus dat een engel is een boodschapper, maar een koning per definitie dus ook. Het is hetzelfde begrip. De koning vertegenwoordigt God hier op aarde en daarom is van oudsher, de rest laat ik achterwege, maar van oudsher wordt de koning geacht een zoon, namelijk een vertegenwoordiger, dan wel een boodschapper te zijn van God en God te vertegenwoordigen. En daarom heet die troon van David tot in lengte van jaren de troon des Heren. De troon van Jehovah. En niet alleen maar omdat de Heer zelf David op die troon gezet heeft, maar omdat de koning geacht wordt de vertegenwoordiger te zijn van God. En ik had bijna gezegd, daarom wordt de koning geacht een vertegenwoordiger te zijn van de goden. Maar dan was ik even verdwaald buiten Israël uiteraard. Maar u weet toch hoe dat is. Een beetje vorsten in het verleden werden beschouwd als godenzonen. En dat was nog voor het uitvinding van het voetballen. Een beetje varen over.
Ja.
God, is er één die het begrijpt. Nou, zo. Een beetje farao werd geacht de zoon van Ra te zijn, of van Amon, of van Aton. Maar in ieder geval van de in die tijd populaire Egyptische oppergod, zal ik maar zeggen. En een beetje Romeinse keizer in de tijd ook. Die werd als goden vereerd. En wij denken, die lui waren dom, naïef, die waren achterlijk en dat soort dingen meer. Maar ik moet u zeggen, dat was zo dom niet. Alleen wij kennen de betekenis van de term niet meer. Maar de koning wordt geacht een lamp te zijn, een licht. Namelijk als vertegenwoordiger van God die licht is. Hebben we die nog? Ja. En daarom heet zo iemand de Defender of the Faith. En daarom waren zelfs de eerste koningen in Nederland officieel ook, hoofd, ik weet niet wat het goede woord was, maar ze stonden aan het hoofd min of meer van de Nederlands hervormde kerk. En zij wezen de predikanten aan. Nou ja, officieel stelde de koning de predikanten aan. En ze kregen ook trouwens een salaris van de overheid. Ze waren ambtenaren. Dat wij dat krom vinden nu, dat kan wel wezen. Maar het beginsel als zodanig is volstrekt bijbels. Dat die dingen niet passen in onze tegenwoordige bedeling, ook volgens de Bijbel, dat is ook zo. Maar het beginsel blijft. De koning is verantwoordelijk. Die staat aan het hoofd van het volk. Is de hoogst geplaatste mens in het volk. En daarom staat hij onder God. Want het gaat op de lamp. Hij, David namelijk, is die lamp van Israël. En men zegt dat hij geen risico moet nemen. Daar komt het historisch op neer. De overwinning is aan het volk. Nou ja, ik moet er nu mee ophouden. Ik ben over mijn tijd. Maar ik wijs er maar even op dat in der tijd Israël werd uitgeleid uit Egypte. En toen kwam daar, niet de Filistijnen, nee. Toen was daar Amalek. Er staat een laconiek, en toen kwam Amalek. Wat is dat, Exodus 16 of zo? En toen kwam Amalek. En toen moest er gevochten worden tegen de Amalekieten. En de aardigheid van het verhaal is dat de grote leidsman van Israël niet betrokken werd in de strijd. Of toch?
Ja, inderdaad. Hij wordt.
Precies. Het volk stond in de strijd onder leiding van Jozua, die daarmee geïntroduceerd wordt trouwens in het verhaal, in de geschiedenis. En Mozes was op de berg biddend. U weet wel, met die handen omhoog. Nou ja, dat maakt hem tot een beeld van Christus in onze dagen. Verhoogd, dat is de berg, hè. En in die verhoogde positie, zegt de Bijbel, bidt hij voor ons. Aan de rechterhand Gods. Christus is er die gestorven is, wat meer is, die ook is. Die is aan de rechterhand Gods, die ook voor ons bidt, Romeinen 8. En Christus als hoge priester in. Wat zal het zijn? Is dat al hoofdstuk 10 van Hebreeën? Nou, in ieder geval daar in de buurt. Hij kan ons volkomen zalig maken, omdat hij altijd leeft om voor ons te bidden. Dat wil zeggen, hij ziet de strijd, hij is er op een of andere wijze in betrokken. Maar in de praktijk wordt de strijd gestreden op een lager niveau. Door anderen. Maar wij staan in de overwinning dankzij dat de Heer voor ons bidt. Aan het hoofd staat. En hij is onze lamp. Ja. Ja. De Heer zei tot zijn discipelen, het is je goed dat ik heen ga. Dus ik had wel bij jullie kunnen blijven, maar dan wordt het toch wat problematisch. Het is beter dat ik heen ga. En daarna zei hij, en toch ben ik dan bij u. Ik zal zelfs in u zijn. En zo verder. Johannes 14. En dat is de situatie. Wij zien de Heer niet. Wij zien ook niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Niettemin, alle dingen zijn hem onderworpen. En waar wij ons aan hem onderwerpen, zegt Jacobus, daar zullen we. Staan we in de overwinning, dat wil zeggen, zal de Satan van ons vlieden. Maar dat betekent niet dat we niet met hem van doen hebben in de praktijk. En hoe sterk die macht ook is, hoe reusachtig dan wellicht ook, om over reuzen te spreken, trek je er maar niks van aan. Wij staan in de kracht Gods en we hebben de overwinning. Nou, daar zullen we hem voor danken. Hemelse Vader, we zeggen u dank dat we in vrijmoedigheid tot u mogen naderen. We mogen weten dat wij hebben een heiland die leeft. Een heiland die ons hoofd geworden is, wiens leven wij deelachtig geworden zijn en die voor ons bidt. Wij danken u daarom enerzijds dat wij van u leren in welke positie wij terechtgekomen zijn hier op aarde en dat we leven in een duistere wereld die beheerst wordt door de duivel zelf. Maar we danken u dat we aan de andere kant weten dat we uw eigendom geworden zijn en dat u het bent die tot ons spreekt, opdat we door dat woord gebouwd, gevoed zouden worden, bekrachtigd, kortom onderwezen zouden worden in wie u bent en in wie wij geworden zijn in u. Wij danken u voor die rijke toekomst die u ons beloofd hebt, die wij ons niet hadden kunnen voorstellen of die wij ook niet hadden kunnen bedenken, maar waarvan uw woord zegt dat u ons geroepen hebt tot koningen en priesters. En om te delen in de heerlijkheid van onze heiland zelf, ook straks in de openbaring van uw koninkrijk. We danken u daarom dat we hier mochten zijn. We mogen begrijpen dat ook deze oude geschiedenissen nog steeds actueel zijn. En ons spreken in het bijzonder over onze eigen positie in deze tegenwoordige bedeling. Maar we danken u dat we mogen staan in die overwinning. En dat uw woord zegt dat we in Christus meer dan overwinnaar geworden zijn. Omdat die kracht van Christus en die kracht van zijn genade in ons werkt. Daarom dragen we elkaar aan u op, Vader. Wees u ons nabij. Niet omdat we daaraan twijfelen. Maar om aan te geven dat wij ons vertrouwen stellen op u en uw belofte. Wees u ons nabij en verheerlijk uw naam in ons, om Christus wil. Amen.